Volgens mij zijn we deze podcast vaker op deze manier begonnen, Moeke. Maar je hebt eindelijk weer eens je gigachaos gekregen die je wilde.
Ja, en twee keer eigenlijk vandaag, want we komen net koud uit de Indy 500. Ja, goedemorgen zeg, of goedenavond eigenlijk. Dat was wel dubbel en dwars chaos, niet te geloven. Ultieme afsluiting van deze topdag, want ja, Monaco stelde ook zeker niet teleur vandaag.
Zeker niet, dat kan je absoluut stellen. En daarom gaan we er uitgebreid op terugblikken in deze terugblik dus op de Grand Prix van Monaco.
Radio check.
Loud and clear.
Yeah, let's go.
1-2, baby.
I pressed it.
What an idiot.
I can literally not even lift my arms anymore.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we dus gaan terugblikken op die Grand Prix op het prachtige stratencircuit hier in Monte Carlo. Ik zeg hier, omdat ik zelf, Bas Scharwachter, met Joost Nederpelt in de mediaruimte zit. Joost, kan je een klein beetje de situatie schetsen?
Nou, we zijn een van de laatste die hier nog zitten.
Ja.
En het is een grote witte ruimte met allemaal schermen en allemaal bureaus, die nu bijna allemaal leeg zijn, maar die zaten hier de hele dag allemaal vol. Ja. Ik heb eens gevraagd hoe laat ze hier gaan afsluiten. En ze zeiden, ja, pas als de laatste weggaat, dus dan gaan wij ook. We hebben hier net de Indy 500 kunnen zien. We zien nu iets anders.
Golf.
En we zagen Joseph Newgarden winnen. Ondertussen waren wij nog aan het werk. En nu zijn we dit nog aan het doen en dan gaan we richting hotel. Met een hele dure taxi waarschijnlijk.
Ja, dat wel, want de treinen rijden niet meer. Nee, ik zeg het er ook even bij, omdat je dus waarschijnlijk wat geroezemoes op de achtergrond hoort. Dus zullen journalisten van alle grote media zullen weggaan. En dat geroezemoes ga je dus horen. Dus die kleine disclaimer is er een beetje. Maar ik zal er in de montage voor gaan zorgen dat het allemaal prachtig weer gaat klinken zoals gewoonlijk. Moeke, het leek een beetje. We gaan het uiteraard over de zaterdag hebben in de kwalificatie. Maar toch gelijk even over die race. Het leek weer een beetje te gaan zoals we hadden verwacht. Klein beetje een lichte optocht. En toen kwamen die druppels die je zo graag wilde.
Ja, het was wat je zegt eigenlijk typisch Monaco. Hè? Ik weet niet of we anders hadden verwacht. Verstappen pakte pole over die zinderende ronde waar we het nog zo over gaan hebben. Alonso kon niet echt partij bieden. En toen kwamen de druppels en toen was het inderdaad ja, chaos. En dan moet ik wel zeggen, regen in Monaco. Ja, iets mooiers is er eigenlijk niet. Dit is echt puur waarom je Formule 1 kijkt. Als je die coureur zit stoeien met die auto's. Ik moet ze toch ook echt een compliment geven. Je ziet ook wel weer waarom de beste 20 coureurs van de wereld echt wel in de Formule 1 rijden. Want we hebben geen hele grote fouten gezien. Ja, Lance Stroll misschien een beetje aan het kutten. Maar nee, echt chapeau. En ook top. Dan zie je dus ook dat het gewoon kan. Hè? Ook als het zo glad is. Ze kunnen gewoon racen. Ze durven het aan. En ja, we hebben daardoor gewoon echt een fenomenale race gezien. Zeker voor Monaco begrippen.
Ja, het verbaast me wel een beetje, Joost. Kijk, wij lopen hier al sinds woensdag rond. Het is dat wij eigenlijk geen korte broek dragen. Dat vinden we niet zo professioneel. Maar dat weer was het wel heel erg. Het was zonnig, het was zweterig, het was echt heftig.
Ja, het was hier eigenlijk gewoon wat je normaal gesproken bij Monaco verwacht en bij de Franse Riviera natuurlijk. Nou, alle jachten liggen hier voor de deur, gevuld met mannen in korte broeken en dames in bikini.
Ja.
En ook daar hebben we van genoten. Het was gewoon.
Van de dames in bikini?
Ja, daar vergeet ik iets meer van dan van de man in. Zo eerlijk moet ik eerlijk zijn. Ja,
gewoon de jet set en de glitter en glamour.
De jet set, ja. De glamour, al het mooie wat hier te zien is. De vissen in de haven, daar hebben we ook van genoten. Ja. Prachtig blauw water, daar zwemmen dan van die vissen in. Ja. Dat vond ik ook wel mooi, dat contrast van die visjes. En dan 1 meter verderop zat er een of ander enorm motorhome van Red Bull. Maar ja, terugkomend op het weer. Ja, het was hier best wel heel erg warm. En we stonden op de grid nog voor aanvang. En toen zweette iedereen helemaal weg.
Ja.
Maar toen zag je die buien al een beetje komen over de berg heen. Waar ze soms ook wel eens achter blijven hangen. Maar nu, ja, er kwam zo'n enorm regengebied aan. Daar waren die bergen niet tegen bestand.
Nee, maar dat was het. Hè. We zagen het langzaam de radar opkomen lopen. Boeken hebben we elke foto kunnen sturen of geprobeerd te sturen, waarvan we ook maar iets van een wolk zagen. Ja, en toen viel die druppel. Boeken, wat ging er door je heen?
Ja, nou, ik moet echt zeggen, ik vind dat weer, dat hebben jullie vast wel eens gemerkt, ik vind dat echt een geweldig onderdeel van de voorpret. Dat begint eigenlijk van tevoren al, hè? Dat is niet voor niets met mijn rubriekje. En ik moet wel zeggen, ik was toch een beetje teleurgesteld, want vanmorgen was nog de officiële kans van de FIA 20% kans op regen.
Ja.
Vond ik, achteraf kunnen we zeggen, dat was te laag. En op een gegeven moment, ja, je voelt toch ook wel een beetje aankomen, we krijgen een optocht. Zou het dan toch weer zo'n middag worden, hè? Daar ben je toch wel een beetje bang voor. Joost en ik al even contact van, ja, slaapverwekkend klein beetje. Hè? Zo eerlijk moeten we ook wezen. Maar ja, dan valt die bui wel. En dat is, ja, dat hebben we toch ook wel vaker gezien de laatste paar keren. En dan, ja, dan gaat het ook meteen volledig de andere kant op. Dat je juist spektakel krijgt. Opeens 1-0 acties. Verstappen die toch op... Ja, er was een periode dat Alonso even heel hard inliep op Verstappen aan het begin van die regenbui. Ja, niks is dan meer zeker. En dat is toch ook het mooie van de Formule 1 als het zo onvoorstelbaar wordt. En ja, dus nogmaals, zeker op Monaco waar het zo krap is.
Joost, waar geniet jij nou het meeste van als die regen eenmaal valt? Want kijk, wij vorig jaar kwam jij nota bene met het woord gigachaos. Moek heeft dat inmiddels geadopteerd en we gebruiken het nu een beetje als schijntje. Maar dit was echt die chaos zoals we dat eigenlijk wilden. Dat mensen gingen naar binnen, die bleven nog op de hards doorrijden. Ik moet aan Magnussen denken. Alonso, we dachten geweldig, geniaal. Hij gaat in de inters, gaat toch nog naar de mediums. Echt, er gebeurde zoveel, maar waar geniet jij dan allemaal van?
Exact daarvan, dat er opeens van alles gebeurt. Ja, nee, dat...
Okay,
je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven. Nee, ik geniet dan nu gaan we even sentimenteel worden natuurlijk. Patrick en ik, wij kijken al heel lang Formule 1. Ik kijk al vanaf begin jaren 90 zo'n beetje. Toen was alles ook nog heel slecht, werd het in beeld gebracht. Eigenlijk heel vaag, met enorme mist. En Olaf Mol hoorde je dan altijd via enorm krakkige telefoonverbindingen commentaar geven. En dan kan je van die regenraces, kan ik me Japan herinneren, 1994. Dan gebeurde er van alles en zo. Een enorme chaos. En dat gevoel krijg ik dan altijd meteen weer terug. En terwijl, ja, we hebben tegenwoordig ook best wel... alles wordt veel beter in beeld gebracht. Je hoort alles veel beter. Maar dat onverwachte zit er dan opeens in. Dan staat er ineens iemand in de muur. Dan in de crasht er iemand. En dat zijn van die dingen die op een normale droge race gebeurt dat bijna nooit. En dan, als het gaat regenen, dan gebeurt het opeens allemaal tegelijk. En dat, dat is gewoon het mooiste wat er is. Met de onvoorspelbaarheid die in sport zit. En dat het opeens gewoon... niet zozeer dat het is al onvoorspelbaar dat het gaat gebeuren. En als het dan gebeurt, dan gebeuren er allemaal onvoorspelbare dingen. Dat maakt het compleet. En dat is met recht gigachaos.
Laten we even concreet maken. Want Moeke, nu praat een beetje in de algemeenheden. Maar van welk specifiek moment genoot jij nou het meeste, Moeke?
Volgens mij was er ook een boordradio tegen Leclerc. Toen Ferrari zei van nou, we gaan gewoon de race droog eindigen. Toen wisten we eigenlijk allemaal met z'n allen van ja... Het gaat toch regenen vandaag. Ja. Dat kan je wel invullen.
Ja, ze verpesten het gewoon weer, hè, Ferrari. Dat is ongelooflijk.
Ja, ongelooflijk. Maar wat Joost zegt, ja, dat klopt wel precies. Gewoon het mooiste is, de Formule 1 is zo ongelooflijk berekenend. Hè. Ze kunnen iedere ronde kunnen ze uitstippen. En als er een safety car komt, dan kunnen we dit doen. Maar op de een of andere manier, ze kunnen nog steeds niet voorspellen wanneer het nou precies en hoeveel het gaat regenen. Dat is nog steeds heel erg coureur afhankelijk van hoe je dat doorgeeft. Hoe nat het nou precies is. Verstappen is daar ook weer een meester in. Dat zagen we vandaag ook. En dat het daardoor gewoon chaos wordt. Alonso die dan weer gaat pitten en opeens weer medium banden onder zijn auto krijgt, doorrijdt. Zie je opeens Stroll en Russell zie je daarachterin zie je staan. Gewoon de camera komt, camera's, de regisseur komt camerabeelden tekort om alles in beeld te krijgen. Je hebt gewoon geen idee meer waar je naar zit te kijken. En dat is juist het mooie. Juist bij zo'n race waar het dan dreigt in een optocht te eindigen. Dat het dan van het een op het andere moment, pats, ja, helemaal omslaat. Ja, en dat is gewoon... Dat kan je ook niet echt uitleggen van mensen die niet vaak naar Formule 1 kijken. Dat is geweldig.
Nee, en dan moeten we natuurlijk wel eerlijk zijn. Bij een echte goede regenrace, dan is het ook dat de winnaar eraf vliegt. En, of tenminste, degene die aan de leiding ligt. Dan wisselingen voorin en zo. En dat was natuurlijk nu... viel dat een beetje tegen. Dat het zo eerlijk moeten we ook zijn. Kijk, Verstappen die had alles meteen onder controle. Om er even gelijk in te haken wat Patrick net zei. Dat Verstappen in het begin best wel veel tijd verloren op Alonso. Nou, daar kwam hij nog op terug. Hij zei, ja, ik deed het echt gewoon rustig aan. Want ik had een dikke marge op Alonso. Ja, wat heeft het dan voor zin om hem gelijk in de vangrail te kleunen met koude intermediates, met koude remmen. Dus ja, wat dat betreft was het vooraan evengoed nog wel heel gecontroleerd. Ocon behield zijn positie. Alleen het team waarvan je het verwacht... Dat was het een beetje aan het verkloten, al moet ik zeggen. Het was ook vooral Sainz die het natuurlijk zelf aan het verkloten was. Want die was wel heel gefrustreerd geraakt achter Ocon. En Leclerc deed volgens mij niet zo heel veel fout. Want die ging in dezelfde ronde naar binnen als Verstappen. Dus ja, alleen Ferrari deed natuurlijk een dubbel stack. Moesten ze ook wel doen. Dus ja, ik vond ook weer niet dat het... Dat was ook vooral aan Sainz te wijten nu dat het bij Ferrari fout ging. En niet zozeer... En dan de weersvoorspelling natuurlijk. Dus ik weet niet wie daar betaald krijgt, maar... Maar ik had er ook een hard hoofd in, want je weet het gewoon niet wat er hier gaat gebeuren. Je ziet die buien wel hangen, maar...
Een 10 minuten voordat het ging regenen, keek ik nog naar buiten. Ik zag die wolken echt wel hangen, maar dat dit zo ging plensen.
Ja,
dat is zo raar hier, Monaco. Vorig jaar was dit ook al zo. Toen riepen we ook nog 10 minuten voor die buien. Nou, dit gaat echt niet los. En in één keer is het dan daar.
Ja.
Het ligt toch ook heel gek tussen die bergen daar zo. Dat is toch ook het hele ding. Het ligt echt in een soort kuiltje. Achter die bergen.
Is het ook.
Je ziet op de buienradar, zie je letterlijk die wolkbreuk uit elkaar spatten daar zo erachter. Het lijkt erop af te komen, maar toch ook weer niet.
Ja, maar ikzelf moet ik ook tegen jou over WhatsApp, of wij gebruiken dan Slack eigenlijk. Van in Nederland weet je 100% zeker dat het gaat regenen als die bui eraan komt. Maar hier blijft zo lang hangen om die bergen heen.
Nee, ja. Het is niet alleen de bergen. Je hebt een combinatie van de bergen, de zee. En dan die wolken, die worden door de wind van de ene kant en de wind van de andere kant. Ja. Dan moeten we misschien een keer de meteoroloog vragen hoe dat zit. Als Monaco nog heel lang op de kalender blijft. Ja. Om dat te duiden. Maar ja, dat maakte het gewoon onvoorspelbaar. Ja. En daarom liep het ook zo uit elkaar. Want Aston Martin had duidelijk een andere voorspelling dan Red Bull. Want Alonso die verklaarde waarom hij dus nog naar die mediums ging. Hij zei ja, dat ik in mijn inlap reed, dus dat ik zou gaan stoppen. Toen waren er maar 2 bochten nat en de rest was droog. Dus waarom zou ik dan naar mediums gaan? Of ja, naar de inters gaan?
Ja, maar waarom zou je in godsnaam naar de pit gaan?
Het was zijn verklaring. Hij had gewoon door moeten rijden natuurlijk.
Dat sloeg
maar hij zei ook,
dat sloeg toch helemaal nergens op?
Nee, maar hij redeneerde van, we gaan Verstappen toch niet pakken vandaag. Dat was een beetje een redenering. En ze hadden marge naar achter toe. Op dat moment waren er 2 bochten droog. Anderen gingen al naar intermediates. Als het dan droog blijft en jij kiest wel voor de goede band, dan ben je spekkoper. Ja. Want ja, dus dat was de gok. Die konden ze nemen. En dan in achting genomen dat ze dus Verstappen helemaal lieten gaan. Dat ze daar geen rekening meer hielden dat ze die zouden pakken.
Nee, ja. Precies. Nee, je zag bijvoorbeeld wel aan Bottas, die ging heel vroeg op de intermediates. Die zorgde er wel voor dat hij daardoor nog 4 posities won, geloof ik.
Ja, ja, daarom. Dus en Bottas was degene bijvoorbeeld die Nyck de Vries nog pakte. Daar raakte Nyck een plekje aan kwijt. Inderdaad, dus het kon wel. Je kon er een beetje mee gokken. En Alonso gokte dus ook met marge iets die hij kon nemen. En maar dat zag er gewoon een beetje raar uit.
Ja.
Maar dat is ook een beetje achteraf natuurlijk. Achteraf zag het er raar uit. Vooraf. Nou, trouwens, op het moment zelf. Christian Horner zei, ik was toch wel heel erg verbaasd dat ik het zag.
Ja. Oké, we moeten even. We gaan het zo meteen over Esteban Ocon hebben, want zijn naam valt alweer veel te laat in deze podcast. Echt by far the driver of the week, eigenlijk.
Nou, ik vind Verstappen ook wel, hoor. Maar een halve minuut in Monaco, kom op.
Maar nu ga ik even heel zuur klinken. We zijn het misschien ook wel een beetje gewend van Verstappen inmiddels, toch?
Ja, nou, die polronde van gisteren zeker niet. Want dat ontbrak er nog aan, om dat haakje toch maar eventjes in te haken. Ik denk dat deze polronde van gisteren echt de boeken ingaat als een van de beste polrondes ooit. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dit was echt zo'n ronde waar je opzichtig kon zien hoe hard hij ging. En hoeveel risico die nam. Zo dicht langs die muren. Volgens mij had Joost er nog een foto van gemaakt gisteren. Op het rechte stuk. Dat hij gewoon letterlijk de binnenkant van de bocht raakt. Ik denk, wat doet hij nu? Hè? Je ziet dat gebeuren op tv. Wat doet hij nu? Nou, net even die paar honderd op zijn telefoon winst pakken. En 3/10 maakt hij daar gewoon goed op Alonso. Ja, ongekend.
Ja. Wij maakten hier een grapje in de mediacenter dat Verstappen moest wel dronken zijn. Want hij raakte elke muur die hij kon raken. Ja. Maar dat deed hij. Maar dat was gewoon tactiek.
Nou, het zag er een beetje uit als handje aan de vangrail naar huis. Ja, nee, het was geen tactiek. Want hij wilde de muren natuurlijk niet raken. Maar dat heb je gewoon als je zoveel risico neemt. En dat accepteerde hij gewoon, dat zei hij ook. Ik zag in bocht, dus in Tabak, is dat bocht 11 zo'n beetje. 12, bocht 12. Dat ik niet die tijd ging halen die we dachten dat we nodig hebben. Want hij kan zijn eigen tijd natuurlijk zien op het dashboard.
Dus eigenlijk voor de duidelijkheid, hij komt die tunnel uit, dan heb je die chicane. Ja. En dan het stukje daarna zag hij op zijn dashboard van shit, ik heb 2/10, moet ik nog inhalen?
Ja, en toen dacht hij alles of niets. En dat heeft hij gedaan. En daarbij nam hij zoveel risico dat hij inderdaad hier en daar, zoals hij het zelf zei, een muurtje raakte en een vangrail wat indeukte. En dat deed hij dan ook. En het kwam allemaal goed. Ook een beetje geluk, want je moet ook natuurlijk geluk hebben dat je voorwielophanging dan niet afbreekt, dat je geen lekke band krijgt. Dat geluk dat hangt soms ook aan de kampioen en dat win je ook af. En ik heb inderdaad genoten van die polronde, ontzettend.
Ja. Dus mijn persoonlijke mening, Moeke, maar kijk, we weten hoe goed Verstappen is. En het is soms wel lekker dat iemand net nog even zichzelf kan bewijzen op een manier waarvan je het niet verwacht. En was dit dan zo'n voorbeeld? Dat natuurlijk verwacht je dat Verstappen op pole position komt, maar dat hij dit dan weer doet is toch ook wel uniek?
Ja, nou ja, ik had het van hem nog nooit zo opzichtig gezien natuurlijk. Het geeft ook wel aan hoeveel vertrouwen die in die auto heeft dat hij dit kan. Hè? Op zo'n moment ook dat hij het durft. Want ja, als het wel weer zat gegaan. Volgens mij stond hij toen 4e of 5e. Dus dan had hij echt wel een groot probleem gehad. En nogmaals, het klopte precies. Ik had het er met Hopin in de voorbeschouwing al over. Die zei, als je echt gewoon een goede ronde wil rijden, dan moet je eigenlijk gewoon een paar keer de muur raken hier. Toen zei ik nog, de muur raken. Hij zei, ja, echt waar. Gewoon zo, je moet zo vlak langs de muur gaan dat je gewoon alle ruimte van de baan letterlijk pakt. En Verstappen heeft laten zien heeft dat in de praktijk laten zien hoe dat in perfectie moet worden uitgevoerd.
Ja, en het mooie was natuurlijk ook dat we dit weekend die AWS-graphic hadden. Hè, dat je kon zien hoe dicht een coureur bij de muur was.
Ja, dat was nieuw, toch?
Ja, alleen dat had ik dus graag in die polronde van Verstappen willen zien. En dat hij dan negatief was. Min 3 centimeter.
Ja, ik moet bijna een grapje erover maken, maar laat ik dat even niet doen. Nee, staat even nergens op. Het is een ongelofelijke polronde. Het brengt hem weer ook op de pole position. En dat levert hem eigenlijk ook de zege op. Want het was echt wel moeilijk geworden om Alonso in te halen. Hij had genoeg overspeed. Maar je zag aan het clubje met Leclerc, Hamilton, Russell. Ja, het maakte allemaal niet uit hoe iemand was. Je kwam er toch niet voorbij.
Nee, maar ik moet zeggen, Verstappen, die Hornert, die was nog wel een beetje bezorgd toen hij op de startgrid zag dat Alonso op hardstyle zou starten. Want ze wisten wel dat het zo'n beetje bij Red Bull dan blijkbaar, dat het zo rond de 50 zou gaan regenen. En hij dacht, ja, straks halen we dat niet op de mediums, dan moeten wij een keer stoppen. En dan kan Alonso gewoon doorrijden en in één keer doorwisselen naar mediums. Maar uiteindelijk was Verstappen dus heel goed op zijn mediums. Ja. En ja, ging het strategisch wat minder bij Aston Martin. Maar ja, daaraan zag je dus hoeveel snelheid hij had. En inderdaad, nam ook zo'n afstand van Ocon. Dat had ik al een beetje voorspeld, dat die de rest gewoon enorm zou ophouden. Dus ja, daardoor ging het tussen Alonso en Verstappen, die toch ook de sterren waren van dit weekend, laten we eerlijk zijn. Want Ocon had een fantastische prestatie, maar ja, er zat nog een gridstraf bij voor Leclerc, anders had hij er natuurlijk ook voor gezeten.
Nee, ho,
ik wil het niet te veel downplayen.
In een Alpine P4 had hij dan gehad.
Heel goed, echt waar, heel goed. Wel een hele goede, maar dan had hij niet op het podium gestaan, denk ik. Dan had Leclerc, hoewel bij Leclerc weet je het hier nooit, want...
maar hij had niet bij die pitstop zo weer weggegooid trouwens.
Ja, nou, dat is waar, ja. Wat wij zeggen, Moeke?
Nou, ik vroeg me af, hadden ze bij Red Bull nog wat gezegd waarom? Want achteraf denk ik vond het best wel gek dat Verstappen op medium zou starten. Als je weet dat er regen aankomt, dan ga je toch zo op die harde band en doorrijden tot die regen er komt? Als dat al is.
Nee, dat is een goede vraag. Want ook Horner zei van, uiteindelijk wisten we dat medium starten en eindigen op hard, dat de snelste strategie was. En hij wist blijkbaar op startgrid dat er kans op regen was. Maar daarvoor was dat nog een beetje onduidelijk. Maar er stonden wel nog een extra set naast Verstappen's auto op een gegeven moment. Waar ook op stond starting tire. Dus dat waren dan waarschijnlijk een setje hards. Maar die hebben ze niet meer gewisseld. Maar in principe was het wat Verstappen nu had gewoon nog bedacht op droog weer. Dat wel.
Ja, precies. Ja, want het was wel even kielen natuurlijk voordat die regen eraan kwam. Verstappen, ik zat mee te luisteren op zijn boordradio. Hij was echt in paniek.
Ja.
Want dit is gewoon undrivable, zei hij op een gegeven moment. En die regen moest ook wel komen, anders had hij echt een probleem. Alhoewel, dan had Aston Martin misschien alsnog verpest met die pitstop. Want daar zaten ze op te wachten natuurlijk. Maar misschien dat ze dan ook wel weer langer doorgereden waren.
Dat denk ik ook. Nou, ik zit even te denken aan het moment dat Verstappen inderdaad zat te struggelen met zijn banden. Hij had last van graining. We hebben dit heel vaak al benoemd in de podcast. Maar Joost, in 2 zinnetjes, wat is dat ook alweer?
Kleine stukjes rubber die vliegen van het loopvlak af en die plakken vervolgens weer vast aan het loopvlak. Dus dan krijg je een beetje een soort hobbelig loopvlak en dan heb je gewoon minder grip.
Ja, op een gegeven moment zei Verstappen zelf dat hij daar een beetje doorheen reed. Dan kan ik me voorstellen dat hij dus zo lang doorrijdt met die gegrainde banden, dat die korreltjes weer verdwijnen.
Ja, dan gaan ze er op een gegeven moment weer vanaf of dan wordt het gewoon weer één met de rest van het loopvlak. Dat moet Alpine maar een keer uitleggen, want die weet daar veel meer van. Maar dat hoorde je meerdere coureurs zeggen, waaronder De Vries, die heb ik na afloop nog gesproken. En die zei hetzelfde. Ik had eerst heel veel last van graining. Toen had hij dat hele treintje achter zich, als we heel even naar die race van De Vries kunnen. En op een gegeven moment kreeg degene achter hem juist veel last van graining en ging het bij hem weg. En toen reed hij weer bij dat treintje weg. Toen vertrok de locomotief van de rest van de wagons. Ja. En toen had hij gewoon vrij baan. Dus daar zie je dus aan dat vaak ook bepaalt waarom een coureur langzaam is in de race of snel. Dat heeft natuurlijk ook vaak met hoe de banden eraan toe zijn te maken. En dat speelde nu ook wel een grote rol. En dat had Verstappen kunnen nekken. Maar vaak is het wel zo dat als een graining optreedt, dat het op een gegeven moment ook weer weggaat. En als je daar doorheen kunt, dan... Maar daar kan je natuurlijk heel veel tijd mee verliezen. Maar dat gebeurde dus vandaag niet bij Verstappen. Dat was, denk ik, het knappe.
Dat heeft hem dus gered inderdaad om toch nog even op die mediums door te blijven rijden. En uiteindelijk dus naar de Inters te kunnen. Je noemde de naam van Nick de Vries al. Dan wil ik een persoonlijke noot erin gooien dat Monaco een topbaan is voor journalisten. Omdat je kan zitten aan je bureautje en de schermen kan kijken. Maar aan de zijkant heb je hele grote ramen. En daar kan je het ook doorheen kijken. En dan zie je de raskas, wil ik zeggen. Raskas, het laatste stukje, de tweede na laatste bocht eigenlijk van het circuit. En daar zie je die verschillen heel mooi. En wat heel erg opviel toen ik daar, denk ik, 10 minuutjes, kwartiertje stond. Dat de Vries reed heel kort achter Piastri. laten we zeggen, 2 seconden. Dat duurde heel lang. En op een gegeven moment, langzamerhand, zag je eigenlijk de Vries gewoon verdwijnen. En zag je de mensen achter de Vries echt gewoon aan elkaar toevoegen. En toen kreeg je dus een de Vries treintje. Ja. Dat treintje is vaak geen goed teken, toch, als je daar vooraan rijdt?
Nee, nou dat was dus omdat hij zei dat hij dus toen vol in de graining fase zat. Omdat hij eigenlijk in het begin te veel achter Piastri had gereden.
Ja,
dus... Want dan verlies je wat downforce, ga je wat meer glijden, dan treedt het ook wat meer op. En toen hij daar doorheen was, toen kregen degene die dus achter hem reden er dus juist last van. Dus ja, dat was de reden van het treintje en ook de reden van het oplossen van het treintje.
Ja, nu zeiden we wel, Moeke, van de Vries moest een vlekkeloos weekend hebben. Geen grote gebeurtenissen. Ja, dat is wel gelukt, alleen... dat is gelukt. Laten we niet het heel negatief doen.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, nee, dat klopt. Dat zeiden we ook in de vooruitblik. Gewoon, volgens mij was dit optie 2 die Joost opnoemde. Hè. De eerste optie was fenomenaal, heel goed, uitmuntend. Nou, dat was dit niet. En de tweede optie was gewoon uit de problemen en een clean race rijden. En dat was dit wel. Nou, gewoon een prima kwalificatie ook, waar die natuurlijk al de basis voorlegde. Het is wel jammer als je dan kijkt naar hoe Tsunoda deed. Die was wel op weg naar een... puntenfinish, dat hij net niet gisteren eventjes ook in de top 10 kon kwalificeren. Want dat was natuurlijk nog beter geweest. Maar ik denk dat dit voor nu, als je kijkt ook naar de fase waarin die zit, gewoon een prima resultaat is en dat dit hem ook wel wat vertrouwen geeft. En dan is het ook wel lekker dat Barcelona om de hoek komt kijken komende week.
Ja, maar ook juist alweer een beetje kleurloos, toch? Ik bedoel, het is wel... Ik wil niet al te negatief doen natuurlijk, maar...
Ja, je bent nu altijd negatief.
Oh, oké.
Okay. Nou, vind ik, weet
je. Ja, ik vind gewoon zo dan... Inderdaad, dan is het net geen top 10 en dan heeft hij geen enkele rol van betekenis in de race.
Voor nu is
rijdt
het prima.
In niemands land.
Voor nu is het helemaal prima. Kijk, er lagen echt wel foutjes op de loer, hoor. Met die regen en de chaos die er was. Het is best wel moeilijk om daar... Kijk naar wat er met Lance Stroll gebeurde. En Logan Sargeant, die toch ook een paar keer opzichtig in de muur stond. Ja, ongelooflijk.
Ja.
Nee, het had echt wel fout af kunnen lopen.
Logan Sargeant, die hebben best hoog zitten dit seizoen. Die doet het helemaal niet zo slecht als dat we hadden verwacht. Dat was helemaal niet zo indrukwekkend in de Formule 2. Was prima.
Ja.
Maar wat hij vandaag liet zien?
Ja, ik moet zeggen, ik vond Stroll nog erger, hoor, eerlijk gezegd. Want die heeft veel meer ervaring.
Stroll kleurde de race. Echt op meerdere manieren.
Nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment, toen in Leuze Herpin, toen ging hij een paar keer... Dat deed mij denken aan toen ik voor het eerst met de Formule 1 game Monaco reed, zeg maar. Gewoon overal de muur raken. En in alle eerlijkheid, hij komt een uit de Herpin. Toen raakte hij nog een keer de muur. Toen raakte zijn voorvleugel onder zijn voorwielen. Over Lance Stroll hebben we het nu uiteraard. Toen raakte hij daarna nog een keer de muur. Maar dat was omdat hij niet kon sturen. Omdat de voorvleugel onder de voorwielen zat. Maar het was wel echt comedy capers eigenlijk. En, Sergeant Stroll is volgens mij een beetje hetzelfde laken van het pak aan het worden, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Sergeant maakte in de eerste race best wel veel indruk. Maar we hebben hem ook Nick de Vries van achter zien torpederen. Op een hele rare manier. Is ook eigenlijk gewoon een beetje een paydriver, laten we eerlijk zijn. Dus die gaat wel langzaam naar de Stroll-categorie toe. En dat werd vandaag wel weer extra bevestigd voor mij.
Maar met de Vries, we zeiden al... je hebt een artikel geschreven over nu.nl... dat één race alles weer eigenlijk kan veranderen. Dat is dus niet deze race geweest.
Nee, dat klopt. En, in principe deed hij gewoon wat de meeste coureurs deden vandaag. We hebben alleen bijvoorbeeld de McLaren-coureurs... die hebben een iets snellere auto of... een beetje gelijkwaardige auto. Die hebben alleen Yuki Tsunoda zien inhalen. Maar voor de rest, die reden ook gewoon een beetje kleurloze race. De meeste coureurs reden eigenlijk een kleurloze race. Want je kan die niet inhalen. En als je dan als Nick de Vries, die toch een beetje onder druk staat. Al zegt hij zelf, ik sta altijd onder druk. Maar goed, als je dan gewoon keurig als 12e kwalificeert. Ook nog eens echt op een paar honderdste niet doorgaat naar Q3. Omdat hij natuurlijk dat rondje niet meer kon rijden in de kwalificatie. Heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. En dus ik denk, ik zie... Ja, Tsunoda deed het beter, maar Tsunoda is op dit moment ook gewoon veel verder als coureur. Die heeft veel meer ervaring. En ik denk dat we gewoon uit ons hoofd moeten zetten dat de Vries Tsunoda wel eventjes zou verslaan op basis van leeftijd en kilometers buiten de Formule 1. Maar ja, Formule 1 is gewoon een heel andere tak van sport. En Tsunoda is gewoon een heel goed rauw talent. En dan is het gewoon knap dat de Vries er enigszins al in de buurt kon blijven. En... ik weet niet wat er vandaag allemaal mis ging bij Tsunoda, maar de Vries is er wel volgefinished. Dus dat is gewoon prima.
Wat ging er mis met Tsunoda, Moeke? Je kan in ieder geval zeggen dat de Vries beter met de remmen om kon gaan.
Ja, hij had wel remproblemen volgens mij, Tsunoda. Dus dat is wel een soort excuus waar hij zich aan vast kan houden. En zeker in die omstandigheden die er waren, hè, op die natte baan, dan is dat natuurlijk niet iets wat je wil hebben. Zonde, AlphaTauri had de puntjes wel weer goed kunnen gebruiken. Hij reed ook in de top 10. Ja, aan de andere kant, kijk, Nick die heeft volgens mij ook aan het begin van dit weekend gezegd dat hij wel vaker voor Tsunoda had kunnen eindigen. Als hij niet ook problemen had gehad. Nu weten we nooit of dat zo is, maar ja. Hij moet er wel staan en nu is hij een keertje voor Tsunoda geëindigd. Misschien dat het hem zo toch ook wel weer zelf een soort van positieve opkikker geeft. Zou kunnen.
Ja, en wat ook helpt is dat die auto gewoon steeds beter wordt.
Ja, dat ook.
Die maken relatief best wel veel stappen. Kijken of dat in Barcelona nog zo is. Maar ze hadden hier echt op Mercedes na de meeste updates. Dus die waren natuurlijk eigenlijk voor Imola bedoeld. Maar die kijken in Barcelona wat dat nou echt oplevert. Maar dat zijn niet meer de langzaamste auto van het veld. En dat helpt.
Ik moet nog even denken, wat wel spectaculair was, de crash tussen Russell en Perez. Waar we ook meteen even bij Perez uitkomen. Maar ja, Russell die ging eraf. En Perez die kon eigenlijk daar niet meer op anticiperen, geloof ik, Joost.
Nee, ja, je hebt toch wel eens van die dagen of weekenden dat alles tegen zit.
Wat heeft Sergio Perez?
Ja, dat Horner die zei dat ook nog. Die zei, het ging van kwaad tot erger voor Perez. En kijk, Perez was extreem volledig schuldbewust over zijn crash in de kwalificatie. Daar begint het natuurlijk bij. Dus hij kan het zichzelf verwijten en hij verweet het zichzelf ook. Maar daarna, ja, dan weet je, dan kom je in een situatie terecht waarin het zoveel tegenvalt. Hij rijdt schade op, wie reed hij ook weer achterop? Op Stroll.
Stroll, ja.
Ja, kon hij niet zoveel aan doen. En dan wordt hij later weer geraakt door Russell. En ja, als je gewoon in die situatie zit, dan kom je, zoals dat zo mooi heet, in de problemen. Ja. En dat gebeurde dan ook. En het ene na het andere, hij klapte er nog bijna vol af in de zwembadchicane. Die ving je trouwens nog best mooi op ook. Dus zeker, ja, het was gewoon een drama weekend voor Perez. En Horner zei bladzijden omslaan en volgende week weer verder. Maar ja, je ziet wel het verschil tussen een Max Verstappen en een Sergio Perez natuurlijk. Dit soort weekend heeft Verstappen nooit dat hij gewoon helemaal niet uit de verf komt. Althans niet meer. En Perez, het was een moeilijk te redden weekend in Monaco zeker. Maar, en hij had ook een beetje pech. Maar ja, toch overkomt het hem wel en te vaak, denk ik.
39 punten is nu het verschil tussen Sergio Perez en Max Verstappen. Dat is wel iets te veel al, Moeke.
Ja, we hoeven het eigenlijk niet eens meer over die titelstrijd te hebben, toch? Dat is geen titelstrijd en dat gaat ook nooit meer.
Stop. Ik moet je hier gelijk onderbreken, Moeke, sorry. Maar er is één coureur, die heeft de titelstrijd nog niet opgegeven, hoor. En dat is niet Sergio Perez ook niet, maar Fernando Alonso ook niet. Nee, ja, die zei dat vandaag. Die zei, ik heb wel eens vaker in een slechte auto toch de laatste race van het seizoen gehaald waarin ik nog kampioen kon worden. Haalde hij 2010 aan. Ja, 2010 aan, Ferrari. Had hij niet de snelste auto, deed hij toch in de laatste race, stond hij zelfs op pole om nog kampioen te worden. In 2012, toen had hij natuurlijk die ramprace in Brazilië. Eigenlijk dat Vettel een ramprace had en dat Alonso daar niet van kon profiteren.
Ja.
Dus daar vergeleek je het een beetje mee. Dus we geven niet op, zei hij. En het kan nog steeds, met een minder auto. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Verstappen wordt gewoon kampioen. Maar het is wel leuk dat hij dat zegt. En dat moet hij natuurlijk ook gewoon zeggen.
Maar had je het idee dat hij dat zelf ook geloofde, Joost? Of was het meer een moedpraatje?
Hoe lang kennen we Alonso al? Ik weet nooit wat ik nou van hem moet geloven en wat niet. Dat is, dat blijft altijd lastig. Ik vind hem een heerlijke kerel. Hij is altijd heel erg uitgesproken. Maar in dit geval, ik weet niet of hij dat nou echt meent. Volgens mij weet hij heus al dat Verstappen en Red Bull dominant zijn. Dat zei hij ook eigenlijk, maar hij geeft het niet op. En waarom zou hij ook naar 6 races?
Hij heeft gelijk, je weet ook niet. Daar geniet ik ook wel van trouwens, tussen die band tussen Verstappen en Alonso. Die zie je toch elkaar wel best wel vaak opzoeken, ook naar de kwalificatie. Dat ze echt zo, de raceliefhebbers in die twee, dat ze elkaar half omhelzen van jongens, wat een geweldige kwalificatie hebben wij met z'n tweeën neergezet. Hè? Alonso die dacht dat hij op weg was naar Pol, maar toch ook zag hoe Verstappen hem van hem afkaapte en daar gewoon oprecht blij voor was. Hè? Leuk. Het podium ook weer leuk tussen die twee. Ik hou er wel van. En Alonso is toch ook een grootheid. En het geeft toch ook wel hoop. Ook voor de hoe vaak zie je nou een succesvolle comeback überhaupt in de sportwereld? Schumacher mislukte. Lance Armstrong hebben we ooit het zien doen. Hè? En Alonso die komt terug op zijn 39ste. En die staat gewoon regelmatig op het podium. En ik weet ook nog toen hij terugkwam. Er waren maar heel weinig mensen die dit hadden kunnen voorspellen. Toch?
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ik geniet er nog steeds van hoe Alonso op dit moment zich manifesteert. En dat komt natuurlijk ook omdat ze gewoon een goede auto hebben. Maar dan weet je, het is natuurlijk ook gewoon een one-man team, Aston Martin. Stel je nou dat ze ook nog een tweede goede coureur hadden gehad. En die had er vandaag ook bijgezeten. In plaats van Ocon. Dan kon Verstappen bijvoorbeeld bepaalde pitstops niet maken of dat soort dingen. Dus dat is misschien ook gelijk het nadeel van Aston Martin en Alonso. Dat die gewoon het er alleen voor staat.
Nou, we gaan gewoon eens kijken naar het overzicht van de punten in het nu.nl GP-spel. Want volgens mij is dat hele klassement weer door elkaar geschud. Ja, want we gaan natuurlijk kijken wie wij mogen toevoegen aan ons bordradio-event. Aan het eind van het jaar, rondom de Grand Prix van Abu Dhabi, hebben wij een live event waar wij de podcast gaan opnemen. Maar waarin wij ook een activiteit gaan doen. Dan wordt het gezellig. Ik weet niet waarom ik in één keer Brabants ga praten, maar nou, Brabants
is
gezellig.
Het is bijna 12 uur, Bas. Dat wordt toch, ja.
Ja.
Dat zal het zijn, ja. Fijn. Allereerst even, hebben wij het toch goed gedaan, Boeken, voordat we naar de weekwinnaar gaan?
Ja, dat weet ik dus niet, Bas. Ik heb alleen je algemene stand doorgekregen net.
Oh, buiten opnames om hadden we net de standen van elkaar toch gedeeld.
Ja, algemene stand had je doorgegeven.
Ik had 102 punten en ik zei iets van 900 nog wat irrelevantste. En Bas wil graag horen hoeveel ze staat. Want die staat
die had ik, Bas. Jij staat 30ste in het algemeen klassement. Ik sta
dankjewel. Ja. 500, leuk dat je dat bedoelt.
530ste in het klassement en Joost staat ergens in de top 900. Dus,
ja, ik doe gelijk een oproep aan alle andere deelnemers van de Board Radio League om het zo goed mogelijk te presteren. Vooral de mensen die boven Bas staan, want ja. Hij is op zichzelf al onuitstaanbaar. En als hij,
dankjewel.
Dat hij gaat winnen of zo, dan is er niet meer met die man te werken.
Het is echt
en dan moet ik zeggen, dat het is nu al echt, we hangen al aan het randje hoor, van wat er te laatbaar is. Maar nee, dat komt goed.
Kijk,
ik trouw op iedereen.
Gewoon 30ste in het algemeen klassement. Ik ben echt, ik leef op een roze wolk, joh.
Ja,
van roze wolk.
Maar
we gaan kijken.
Ik neem het wel even over, Bas. De echte weekwinnaar natuurlijk. We hebben net alweer geloot voor, voor de weekwinnaar. Want er waren 7 weekwinnaars. Die krijgen in ieder geval allemaal een echte shout-out. Dat waren Odon, Inge Bonestro, Ted Henkie 070.
Ted Henkie.
Fiele 1984. En La Vrijze, Davy Hogerwaard en Maxi Minima.
Maxi Minima. Zal dat Harry La Vrijze zijn?
Nee, en
die baan wil
en La Vrijze is het.
Oh.
Nari.
Nari.
We hebben geloot en ik heb het echt, je hebt het gezien Bas, dat het hoe officieel het is gegaan. Ted Henkie 070 heeft gewonnen. Ik hoop niet dat het de echte Ted Henkie is, want die zit volgens mij in de gevangenis voor hele dubieuze dingen in Engeland. Dus die is niet welkom.
Had hij dan 180 punten of niet?
Ja.
Ted Henkie is een darter, een legende van vroeger.
Ja, dat weet ik.
Kunnen we beter geen grapjes over maken.
Weten de mensen wel toch?
Maar
ik weet niet, waar zit hij voor vast eigenlijk, Ted Henkie?
Ja, zedendelicten.
Oh, oké. Daar maken we geen grap over.
Nee.
Dus hij had ook geen 180 punten.
Nee. Ja. Nee. Nou, het alter ego achter Ted Henkie is in ieder geval welkom bij ons op de boordradio. Als hij als hij niet in de gevangenis zit tenminste.
Ja, dat hij niet ook vast zit voor zedendelicten. Nee.
Ik heb altijd in mijn hoofd dat deze rubriek gewoon kort moet duren, maar het loopt altijd weer uit de hand.
Ja.
Ik was zelf schuldig aan. We gaan toewerken naar Barcelona. Ja, eigenlijk volgende week al. En ik moet eerlijk zeggen...
Double header, want het eerste deel ging niet door natuurlijk.
Dat is natuurlijk wel een triple header geweest anders natuurlijk.
Ja.
Ik heb het te doen, Joost, met alle mensen die we hier rond hebben zien lopen. Want we hebben echt wel wat wandelingetjes gemaakt. Dan heb je het grote Monaco gehad. En dan moet je verdomme ook nog naar dat Barcelona toe. Het is, ik vind het te veel. Ik ben nu ook een beetje dat ik denk, die kalender, het is best wel vol allemaal.
Ja, maar we moeten niet vergeten dat jij de enige was hier ongeveer die naar Italië bent geweest.
Ja, dat
de
is
meeste
waar,
wij zijn op tijd teruggegaan. Voor mij was het mijn eerste race sinds Melbourne. Dus ik zou er volgende week nog wel weer eentje kunnen doen. Maar Moeken gaat. Ik ga naar Montreal. En natuurlijk, de kalender is druk. En er zijn mensen... die hier ook zitten, die zijn nu hopelijk allemaal naar huis. Ze allemaal doen. En al vanaf 1985 of zo.
Ja.
En laat ik het sportief zeggen, daar kan je het ook wel aan zien. het is een zware baan, kan het zijn. Ja. Een mooie baan. We hebben vandaag weer prachtige dingen gezien, ik ook. En ik heb voetballers gezien, filmsterren.
Noem eens wat al. Wat heb je gezien? Een stukje couleur lokaal. Want hoe is Monaco nou als journalisten?
Nou ja, goed, het is natuurlijk wel aan de ene kant een weerwar aan een logistieke nachtmerrie. Hoewel, het paddock is best makkelijk te bereiken voor ons vanaf de trein.
Jawel. Maar je moet wel echt, je begint in Monaco, het treinstation zit bovenaan, soort van.
Ja.
En dan moet je helemaal afdalen naar beneden met allemaal trappen en het is best wel een stukje.
Ja, maar op zich gaat dat wel. Hoe is het verder? Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje op elkaar geprakt. En de pitstraat is ook heel krap en de grid was heel krap vandaag, maar er lopen allerlei prominenten even goed rond. Dat zie je ook in de hospitality, de motorhomes. Die staan hier allemaal tegen de kade aan. Zitten tussen trouwens ook nog een hele hoop fans tussen die overal schreeuwen en gillen naar mensen. En,
schrikkelijk.
Ja, gedrag wat ik nooit helemaal zou begrijpen. Weet
je wel. Maar echt, er is een voorbeeld, Moeken, dat Mika Hakkinen loopt dan voorbij.
Mm-hmm.
En leuk, op zich wel een legende natuurlijk. Maar dan zijn er mannen van 50 of 60 die echt als gillende keukenmeiden een handtekening willen van Mika Häkkinen.
Ja, ja.
En misschien is het logisch dat hij die leeftijd heeft en dat hij daardoor van Mika Häkkinen een handtekening wil. Maar ik kan me niet voorstellen dat mensen
zo
zijn.
Nee, ik begrijp dat ook niet. Nee, Jean Alesi is voor mij echt een jeugdheld van vroeger. Ja. De tijd waar ik het net ook over had. Maar als ik die zie, dan denk ik, oh, Jean Alesi, leuk.
Het is wel geinig.
Maar ik ga niet gillen, oh, Jean, kijk deze kant op, want dan kijk je hem aan. Of zo. Ja. Het ergste was natuurlijk gisteren dat we Charles Leclerc de paddock uit zijn hoofd komen.
Dat was een schandaal.
Nou, die werd echt gewoon belaagd door een hele grote groep mensen. Eén vrouw die viel achterover zelfs in de drukte, op haar achterhoofd, denk ik. Leclerc, ja. Die staat er dan tussenin. Die jongen, ja, oké. Okay. Dat hoort bij het vak en hij krijgt ook ruiterlijk ervoor betaald. Dus misschien moet je dat dan accepteren. Maar die staat er dan tussenin. Ja, maar die gillende mensen. Ik begrijp gewoon die heldenverering nooit helemaal. Het is ook gewoon maar een mens. Maar ja, misschien is het juist goed dat ik daarom dit vak doe. En niet iemand anders. Maar ja.
Het enige leuk is, wij stonden in de fanzone. En dan kwam toevallig, wij stonden gewoon te wachten in een rij. Want we wisten niet wat er gebeurde. Kwam Max Verstappen voorbij. Dat was een prima reden om even te wachten. Maar dan hoor je iedereen zo, Max, Max. En dan hoor je ook een paar gasten in de verte. Hey Max, hey Max.
Zeg maar, hey Max, kijk eens. Hey Max, foto.
Maar het is weer zeg maar, en niet om Nederlands belachelijk te maken, want zo bedoel ik het niet. Maar weer van, je hoort zo duidelijk dat Nederlanders weer aanwezig zijn. Ook hier in Monaco. Het is zo prachtig.
Dat zie je op alle circuits, zie je dat altijd. En dan vraag je me af, wat, dan ga je de naam noemen van degene die je ziet. Maar wat hoop je dan, dat hij gaat zwaaien of zo? Of dat hij naar je kijkt of dat soort dingen?
Ja,
dat begrijp ik nooit helemaal. Nee.
Nou ja,
hoe dan ook. Vandaag op de grid heb ik Neymar zien lopen. En op voetballer. Een gegeven moment de voetballer van Paris Saint-Germain. Ze schijnt naar Man United te gaan. Hoop ik niet. Maar goed, dat terzijde. Ik zag ook een monteur die zijn been was, denk ik, 20, 30 centimeter van Neymar's been verwijderd. Maar hij ging even goed liggen. Nee, dit is niet echt gebeurd. Later zag ik nog Thibaut Courtois. Dat is een groot Formule 1-fan natuurlijk. De keeper van Real Madrid. En,
hele goede simracer is dat.
Oh ja?
Nog een keer in de virtuele Grand Prix heeft hij nog een keer Alexander Albon ingehaald. Ja, dat heeft hij echt jarenlang. Oh, dat hoort hij nog steeds.
Oké. Okay.
Dat is echt leuk.
En he could keep him behind, keeper. Ja, sorry. Maar is er wel een simrace stoel dan waar Thibaut Courtois in past dan? Want ik ben 1,96, maar ik stond even naast hem. Maar hij is gewoon een kop groter. Ongelooflijk.
Ja, dat klopt, hij is heel lang.
Ja. Ja. Wie heb ik voor de rest zien lopen? Maria Sharapova. Tom Holland. En dan niet
Spider-Man.
Spider-Man, ja, niet een van mijn favoriete historici, maar Spider-Man. Een van die verschrikkelijke Marvel-films, maar dat terzijde. En voor de rest, Marco Verratti zagen we nog lopen. Ja, Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain. Echt hele goede voetballer, vinden we dat.
Ja.
En voor de rest...
Ja, dat was het wel een beetje.
Ik zag de eigenaar van Liverpool lopen, John Henry. Dat was wel de rij... Was wel een van de rijkste mensen op de grid waarschijnlijk.
Ja, dat is waar.
Ja.
Monaco moet je echt een keer afvinken. Ik blijf het gezegd hebben. Ja. Doe het een keertje. Je kan ook gratis gewoon in de bergen kijken. Ik heb er een video over gemaakt. Die kan je wel vinden op nu.nl.
Dat is leuk.
Dat is allemaal te doen.
Maar om het even journalistiek nog te maken. We hebben de teambazen gehoord. Hè? Horner, Steiner, andere namen.
Ja, inderdaad.
Die toch wel zeggen van, nou ja, de toekomst van Monaco is wel een beetje onzeker. En er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Het is een enorme krappe bedoeling hier. En die teams kunnen eigenlijk met al hun horsbesteltje hun kont niet keren. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En er is, het is een logistieke nachtmerrie ook. En er kan gewoon niet zo heel veel voor die teams. En dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel een enorm scheefgroei worden. Met al die fantastische Grand Prix in het Midden-Oosten waar dat allemaal wel kan. Of in Amerika of waar dan ook. En dat is natuurlijk nog wel een gevaar wat voor Monaco op de loer ligt. Dat ze op een gegeven moment gewoon irrelevant worden. Of een beetje te veel uit de tijd. Ik zelf als liefhebber zou Monaco gewoon altijd op de kalender willen zien. Maar ja, deze sport wordt geregeerd door geld en geld verdienen. En dat kunnen ze gewoon iets minder hier. En daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden dat op een gegeven moment wel de schoen gaat wringen.
Ben je daar mee eens, Boeken?
Dat is best feitelijk. Hè? En ik snap ook wel als je ziet waar ze wel omheen gaan en waar de Formule 1 teams wel de ruimte hebben, dat zij daar liever niet heen gaan. Maar als ik puur naar mezelf kijk, en dan sluit ik me toch ook wel aan bij de woorden van Joost, dat dit weekend wel wat het bewijs is dat Monaco toch nooit van de kalender mag verdwijnen. Als je niet alleen vanwege de historie, maar ook je neemt op de koop toe dat het een optocht wordt, ook als het niet zou regenen. Omdat die zaterdag gewoon echt geweldig is. Gisteren, jongen, die kwalificatie, die wordt niet meer overtroffen dit jaar. En dat is gewoon ieder jaar zo. Die zaterdag in Monaco is zo waanzinnig gaaf. Puur op de limiet door die veel te krappe straten. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd, maar toch ook weer wel fantastisch. Het Formule 1 op zijn top.
prachtige woorden om mee af te sluiten van deze een beetje rommelige podcast.
Vond nou, ik wel mee, toch? Dat hebben we altijd als op locatie zijn.
Ja, het is ook een beetje de adrenaline van de Indy 500 en lang gewerkt.
Ja, maar jij bent al de hele dag een enorme stuiterbal. Dus ja, dat heeft precies. Ook mee te maken. Ja.
Ja. Nou, fijn. Als het wat rommeliger was, dat is mijn gevoel in ieder geval. Dan, nou.
Vaak als we dan terugluisteren, valt het heel erg mee. En het mooie is, jij bent degene die het monteert, dus daar heb je zelf ook een beetje de hand in.
Ja, maar ik ga lekker zo... ik ga het goed, de audiobewerking ga ik goed doen en dan ga ik lekker slapen. Ja, want het zit er weer op voor ons. Wij gaan toewerken naar de Grand Prix van Barcelona, of Grand Prix van Spanje in Barcelona. Dat gaan wij woensdag weer opnemen. Dus heb je dan nog vragen, dan kun je altijd terecht via podcast@nu.nl.
Dinsdag toch?
Of anders via...
En dinsdag opnemen.
Ja, maar dan komt het woensdag... Mensen hebben niks aan wanneer wij het gaan opnemen.
Ja, maar jawel, als je zegt, gaan woensdag opnemen, gaan ze op woensdag nog berichtjes sturen.
Ja, nou, dan nemen we het niet meer mee. Nee, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Nee, maar ik dacht, ja, maar we zeggen heel vaak, ja, woensdag nemen we op. En dan denken mensen dat het dan ook woensdag online staat. En dan is het vaak donderdag. Nu dacht ik doe het een keer tactisch. Dan is het weer niet goed.
Nee. Okay. Ga verder.
Ah, fijn. Stuur dus voor dinsdag je vraag op naar podcast@nu.nl of via @deboordradio. Vergeet niet een recensie achter te laten via Spotify, want dat is weer goed voor het algoritme. Hè? Dan werkt het ons weer omhoog. Dat zouden we altijd leuk vinden. En dan gaan wij dus dat doen dinsdag. Ik vind het mooi geweest, Joost. Merk je het?
Au revoir. We gaan lekker naar het hotel.
Ja, arrivederci. De groeten. Moeke, dankjewel weer voor jouw tijd en voor jouw prachtige live blogs. Van de Indy 500 en van de Monaco Grand Prix. En dan zien we elkaar dinsdag weer.
Yes, leuk. Goeie terugreis, jongens.
Helemaal goed. Tot dan, hè.
Dag.
Bonjour. Of... au revoir.
Nou, je zegt dit, maar er zijn hier alleen maar pizzeria's in Menton, waar we dan geweest zijn. Dat ligt ook wel redelijk dicht in de buurt van de Italiaanse grens.
Nee, je kan Italië gewoon zien.
Nee, maar niemand praat hier ook Frans, zo'n beetje. Het is echt gewoon alsof ze allemaal bij Italië willen horen.
Hoeveel mensen heb je gesproken dan hier?
Nee, ik verstond ze niet, maar dus dat was allemaal... maar misschien was het toch Frans. Nee, maar dat viel Josefina toch ook op?
Ja, er is hier volgens mij ook wel een soort van accent. Dit is eigenlijk meer een soort regio op zich, waar het ook doorloopt in Italië.
Oh.
En dus daar heeft het misschien ook mee te maken.
Ja.
We zijn moe, we gaan lekker afsluiten.
Ja, ik dacht normaal zoek ik altijd nog even een uitsmijter, maar dit is ook weer helemaal niks, hè?
Nee, uitsmijter, dat staat niet op de Italiaanse menukaart. Nee.
Oh, nou, we hebben toch wel een uitsmijter.
Ja. Blijf maar af.
Ja, met chorizo.